Er is al heel wat gezegd vanmorgen. En ook mooi om te zien dat zo'n woord van zo'n droom van je net gewoon aangevuld wordt door allerlei broeders en zusters die door de Heilige Geest geleid worden om dingen te zeggen. Hoe zo'n woord zich ontwikkelt en allerlei facetten heeft. En zo is het ook met het woord van God. Het heeft allerlei facetten, het heeft allerlei invalshoeken waardoor we kunnen leren. Mooi om te zien hoe God ons spreekt door de liederen, door gebeden, door het woord. En eigenlijk is al zoveel gezegd en ik mag ook nog wat zeggen. Dus zo ervaar ik het eigenlijk. Als een genade van God. En ik wil eigenlijk beginnen met Galaten. En ik heb de PowerPoint de titel meegegeven, de geest van Gods zoon. En ik wist niet precies wat ik er helemaal boven moest zetten. Ik heb een beetje geworsteld met de titel, dat doe ik altijd. En dan denk ik, ja, wat wilt u nou vertellen? Maar de kern is eigenlijk de geest van Gods zoon. En dan in ons. Die woont in ons. We hebben het de vorige keer over gehad, dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. En het is zo belangrijk om te beseffen en dat we ons bewust zijn van het feit dat de Heilige Geest, de geest van Gods zoon, in ons woont. Dat is belangrijk voor ons hele functioneren als kind van God. Dus u mag erbij zeggen of denken, de geest van Gods zoon in mij. Misschien moeten we dat gewoon zeggen, de geest van Gods zoon woont in mij. Wilt u dat gewoon eens zeggen? Woont in mij. Het komt er een beetje aarzelend uit. Dat betekent ook wel eens, als we in moeilijke omstandigheden komen, dat we dan ook met een beetje aarzeling gebruik maken van het feit dat Gods geest met zijn kracht in ons woont. We zouden dat gewoon moeten zeggen van, de geest van Gods zoon woont in mij. In elke situatie. De geest van Gods zoon woont in mij. Dan mag u rustig zijn, dat is niet arrogant. Want als u de Heer Jezus hebt aangenomen in uw hart, als u zijn offer hebt aanvaard, mag u weten dat u een kind van God bent. En dat Gods geest in u woont. En dat niet alleen maar nu, maar in elk moment, op elk moment van de dag. Altijd. Hij zal altijd bij u zijn. Dat is de titel. En dan Galaten 3. Even kijken hoeveel tijd heb ik nog. Niet zo heel veel. Dan ga ik het niet helemaal lezen. Ik wil eigenlijk beginnen vanaf 13. Maar dat ga ik nu niet doen. Dan begin ik bij vers 23. Zoals het daar staat. Nou, ik laat het boek even dicht. Ik heb toch hem op de sheet staan. Dus u mag ervan uitgaan dat het hier uitkomt. Ik heb de teksten erbij staan. Dus u kunt thuis nakijken voor de zekerheid. Het komt uit Gods woord. Galaten 3 vers 23 zegt. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dan staat hier, voordat het geloof echter kwam. Voordat het geloof kwam. Dan zou je zeggen, van, was daar voordat Christus kwam, was er dan geen geloof. Er was geloof. Het volk van Israël geloofde in God. En ze hadden de wet gekregen om hem, om daaraan te gehoorzaam te zijn, om hem te dienen. Om niet te ver af te dwalen van God. Want eigenlijk is de wet gegeven om ons te bewaren, ons te behouden, het volk van God dicht bij je God te houden. De wet kon niet iemand rechtvaardig maken. Door de wet kon je ook geen zegen krijgen. Dus de relatie eigenlijk van het Oude Testament, van het volk met God, van het volk van God met God, was gebaseerd op de wet. Als je de wet deed, dan werd je gezegend. Als je deed wat de wet zegt, werd je gezegend. Maar dat was niet wat God bedoeld had. God had bedoeld om door geloof in God gerechtvaardigd te worden. Door geloof worden wij gerechtvaardigd, zegt Gods woord. En voordat dat geloof kwam, was er dus de wet. Christus heeft de wet vervuld. En dan zegt Paulus hier, maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de leermeester, niet meer onder de wet. We zijn in een andere soort relatie gekomen met God. Hij zegt hier, we zijn allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. In het Oude Testament zag men uit naar de komst van Jezus Christus. Waarin alle zegeningen en beloftes van God waren gegeven. Waaraan ze waren gegeven aan Christus. Aan het nageslacht van Abraham. Dus de relatie veranderde. Er was geen wet voor nodig. Er was een relatie van vader-kind. Die verhouding kwam er. Dat is eigenlijk het geloof waar het om draait. We zijn allemaal kinderen van God. Allemaal. En dat is een veel grotere zegen als onder het Oude Testament. Zo had God het bedoeld. Een verhouding met hem, met zijn kinderen. In het Oude Testament had je een wet. En dan bij een wet hoort een heer, een heerser. Dus als je diende de wet, je was eigenlijk als het ware een soort slaaf van de wet. En de verhouding van een slaaf met een heer is een hele andere verhouding dan de verhouding van een kind met zijn vader. Als je slaaf bent en je werkt op het land en je doet iets niet goed, dan word je aangesproken door een heer. En als je geluk hebt, heb je een goede heer die meegaand is, die vriendelijk is. Maar je kunt ook wel een harde heer hebben. Dus je weet het nooit. Je weet nooit of je het goed doet. Een vader-kindrelatie, als je met je vader omgaat, je kunt een goede vader hebben, iets minder goede vader hebben in deze wereld. We zijn allemaal aangetast door de zonde. En het is niet altijd even goed, een vader, maar als het goed is, zorgt een vader voor zijn kinderen. En ook als de band slecht is en je hebt helemaal geen contact met elkaar, als vader en kind zijnde, dan nog blijf je een kind van de vader. En soms zou je willen dat die band helemaal verbroken was. Die situaties heb je ook. Maar je blijft een kind van de vader. Dus onze relatie met God als vader-kind relatie kan niet verbroken worden. Dat is soms moeilijk te begrijpen. De zegen van het Nieuwe Testament gaat goed met zussen? Oké. De zegen van het Oude Testament was dus heel beperkt. Was beperkt tot het Joodse volk. Was niet gegeven aan de heidenen. Volken, alle andere volken. En er staat in Efeze 2 vers 11. Staat erbij. Dat is de volgende dia. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. En die onbesnedenen genoemd werd. Door hen die genoemd worden besnijders in het vlees. Die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en u was zonder God in de wereld. Dat was de situatie van het Oude Testament. De zegeningen en de beloften golden voor het Joodse volk. Niet voor ons, niet voor de heidenen. In Matteüs 15, vers 22... In dat stukje, dat gaat over de Canaanese vrouw die een dochter heeft die ziek is. En die naar Jezus komt om genezing te vragen voor haar dochter. Hier staat het al. Dan zegt Jezus tegen haar, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël. Maar ze knielde neer en ze liet niet los, liet de Heer Jezus niet los. En ze zegt, help mij. Want ze wist dat de zegen voor Israël was, niet voor de heidenen. En hij antwoordde en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar ze hield vast in geloof, want ze wist dat ze bij Jezus moest zijn voor redding en voor genezing. Jezus, de man van het Joodse volk. De Messias van het Joodse volk. En ze houdt vast en uiteindelijk ziet Jezus haar geloof en krijgt ze als het ware een soort voorschot op de bedoelingen van God. Want God heeft altijd de bedoeling gehad vanuit Genesis, je kunt het daar vinden, in de belofte van Abraham, om ook de volken uit de heidenen te zegenen. Maar totdat Christus stierf aan het kruis, was het beperkt door dat Oude Testament. Maar deze vrouw krijgt op basis van haar geloof een voorschot op de zegen. En haar kind wordt genezen. Dus hadden wij geen hoop. Wij waren zonder Christus, zonder hoop en zonder God. En dat is de staat nog van heel veel andere mensen, ook in deze wereld. Die Christus niet hebben aangenomen, zitten er in dezelfde staat. Ze zijn zonder Christus, zonder hoop en zonder God. En zonder de beloofde zegening. En Gods hart gaat uit om die mensen te bereiken en om die mensen te zegenen. Als ik dan denk aan die kamer, met die donkere gedeelte, die mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Doe het licht uit. Maar Gods hart is bewogen over die mensen in nood, die in de duisternis leven. Hij wil ze bereiken. Hij wil dat er daar het licht aangaat. De zegeningen van het Nieuwe Testament na Christus zijn veel uitgebreider. En het is ook een zegening die ons heel dicht bij God brengt. Het Joodse volk was niet heel dicht bij God. Het Joodse volk had een relatie als een knecht met een heer. Als wij God ontmoeten, dan ontmoeten wij God de Vader. Als Israël het God ontmoeten, ontmoeten ze God een heer, een koning. Of misschien wel God als rechter. En je kunt God ontmoeten als een heer, je kunt hem ontmoeten als een rechter, maar wij mogen hem ontmoeten als Vader. Elk contact die we met hem hebben, is een ontmoeting met God de Vader. En dat is intenser, dieper, die zegening is groter dan wie dan ooit tevoren. Als je hem ontmoet als heer, nou, je moet maar een baas van een bedrijf hebben. Die bekijkt alles zakelijk. Mijn teamleider bekijkt alles zakelijk. Als ik persoonlijke overwegingen heb, zegt hij, daar heb ik niks mee te maken. Bij een vader ligt dat anders. Een vader luistert naar jou. En die denkt met je mee. En die houdt van je als een kind. Een vader heeft andere overwegingen als een heer. Heeft andere overwegingen als een rechter. En zolang we niet in de juiste verhouding staan met God, zolang we nog niet hem hebben aanvaard als onze vader, hebben we te maken met God als rechter of God als heer. En ik zou niet in de handen willen vallen van God als rechter. Gelukkig heeft Jezus die ontmoeting al gehad. Gelukkig is de staf op hem neergekomen. Want eigenlijk als we God zouden ontmoeten zonder Jezus, dan zullen we zelf de straf voor onze zonde moeten dragen. En gelukkig heeft Jezus die straf al gedragen. Gelukkig heeft hij door dat offer en doordat wij dat offer hebben aanvaard, zijn we in de verhouding gekomen van vader-zoon, vader-dochter. Dat is nu de situatie. En daarin ligt alle zegeningen, alle rijkdom, alle belofte ligt daarin, in dat stuk. Efeze 1 vers 5 zegt, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. In de NBV-vertaling staat, hij heeft ons naar zijn wil en verlangen, heeft hij ons voorbestemd om kinderen van hem te worden. Dus hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Het was zijn wil en zijn verlangen. Dat is zijn wil en zijn verlangen. Wij kunnen daar helemaal niks aan doen, in zekere zin. Toen Abraham de belofte kreeg en de zegeningen van God, hij werd geroepen uit het land der Galdeeën, hij werd geroepen uit een land waarin de hele familie afgoden diende, hij werd geroepen en hij ging op die roepstem in. En God ging hem zegenen. Hij was het niet verplicht. Hij was niet verplicht om Abraham beloftes te geven. Hij was niet verplicht om Abraham te zegenen. En als we daaraan denken, hij deed het. Hij is niet verplicht om u en mij te zegenen. Om allerlei beloftes te voorzien. Om ons te redden, is hij helemaal niet verplicht. Maar hij wil het. Hij wil ons zegenen. Hij wil ons redden. En hij wil de mensen redden die buiten zijn. Want hij houdt van ze. Hij houdt van ze. En hij wil dat het licht aangaat in die andere kamer. Hij wil dat het licht aangaat, Janet. Want hij is bewogen met die mensen. Die mensen snappen niet wat ze missen. Daarom zei hij, doe het licht maar uit. Ze weten niet wat ze missen. Ze weten niet onder welke macht dat ze zitten. Ze weten niet wat vrijheid is in Christus. Dat weten ze niet. Ze weten niet wat er gebeurt als het licht aangaat. Het is net als een kuiken die, een ei, die nog niet geboren is, die nog in het ei zit. Hij voelt zich daar prettig in dat ei. Lekker beschermd in zo'n schil. Maar als hij eenmaal geboren wordt en dat, die schil gaat open en hij ziet het zonlicht en hij ziet die mooie omgeving, dan weet hij pas wat hij gemist heeft al die tijd. En zo is het ook met mensen die in de duisternis leven. Het is het verlangen en de wil van God om ons te zegenen. Om ons te maken tot zijn kinderen. Dat was het doel vanaf het begin. Maar alles is genade. Alles. Elk ding wat God doet is genade. Hij is ons niks verplicht. Maar hij wil het u geven. Omdat we zijn kinderen zijn. Ik wil mijn kinderen zegenen. Ik wil goed zijn voor mijn kinderen. Ik wil dat het ze goed gaat. Dat wil ik als vader. En dan ben ik nog maar een aardse vader. En ik maak erin fouten. En dat wil ik ook gezegd hebben. Ik maak ook fouten. Ook als oudste van de gemeente maak ik fouten. Maar ik hoop dat het me vergeeft als het gebeurt. Dat hebben we nodig, dat we elkaar vergeven. Dat we elkaar niet aanzien op de fouten, maar op de intenties van ons hart om elkaar te zegenen. Wij willen elkaar zegenen. Dat moet onze houding zijn. Wij willen het goede voor elkaar. Dat moet onze houding zijn. Want dat is ook het goede, de houding van God. God wil het goede voor u en voor mij. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Hij heeft zijn zoon gezonden. Zijn geliefde. Het was zijn wil. Het was zijn wil dat we zonen en dochteren zouden worden van hem. Net zoals Jezus zijn zoon was. En wat betekent dat dan? Galaten 4, vers 4 staat er al. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. We moesten vrijgekocht worden. En dat kostte een prijs. Het kost een prijs. En Jezus heeft die prijs betaald. Nou staat hier heel bewust, God zond zijn zoon. Hij had ook kunnen schrijven, de schrijver van, God zond Jezus. Of hij had kunnen zeggen, hij zond Jezus onze Heer. Of hij zond Christus. Maar hier staat heel bewust, hij zond zijn zoon. Hij zond zijn zoon. Hij zond het kostbaarste wat hij had. Hij had niks beters. Hij had niks wat kostbaarder was om ons vrij te komen, kopen. Hij zond zijn zoon, staat daar. Geboren uit een vrouw onder de wet, om hen die onder die wet gebukt gingen, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hij zond dus niet zomaar iemand. Maar hij zond zijn zoon. En dat onderstreept het verlangen van God om ons tot zijn kinderen te maken. Het was zijn intense verlangen van zijn hart. Maar het betekent ook nog wat anders. Zijn zoon. Hij zond zijn zoon ook als een voorbeeld voor ons. Want zijn zoon wandelde in die tijd op de aarde. En staat van hem geschreven, ging rond, weldoende, goeddoende, genezende allen. Hij liet het beeld van de Vader zien. Hij liet zien wie de Vader was. Als zoon van God. Als een voorbeeld voor ons. als een voorbeeld voor ons. Hij liet zien hoe hij als zoon was. En we zijn ook geroepen om te worden als zijn zoon. Sommige mensen zijn tevreden als ze gered zijn. Als ze met de hak over de sloot zijn. Nou, God is er ook blij mee hoor. Als je met de hak over de sloot binnenkomt, voordat je komt te overlijden. Want dan ben je tenminste bij God. Snap je? Maar we zijn niet geroepen om met de hakken over de sloot binnen te komen en daar te blijven. Op het randje te lopen. Daar zijn we niet toe geroepen. We zijn geroepen om verder dat koninkrijk van God binnen te gaan. Verder dat heiligdom binnen te gaan. Verder te groeien. Om meer en meer te gaan lijken op het beeld van Jezus. En dat is ook nodig, want als je dan denkt weer aan die donkere kamer. Ik kom er meer op terug dat ik gedacht had. Dan brengen we daar het licht. We kunnen daar alleen maar het licht brengen als we het beeld van Jezus in ons hebben. Als we het licht in ons hebben en als dat licht heel fel kan schijnen. Daarvoor moeten wij groeien. Daarvoor is het nodig dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest tot heiligmaking. Sommige mensen zeggen altijd, ze hebben me daar vaak op aangesproken, maar ja, jij moet het altijd over de zonde praten. Weet je, de zonde maakt zoveel kapot. En we moeten ons beseffen dat het heel veel kapot maakt. Ik praat niet over zonde in de vorm van jongens, pas op. Want we hebben te maken met de Vader. De Vader zegt, joh, doe dat nou niet. De rechter zegt, joh, je krijgt straf. Maar als ik over zonde praat, dan praat ik over het verlangen van God. Dat Hij ons licht, door ons heen zijn licht wil laten schijnen. En hoe heiliger dat wij zijn. Hoe meer dat we gehoorzaam zijn aan zijn stem, aan wat hij wil in ons, hoe reiner en hoe heiliger dat we worden en hoe mooier dat het licht gaat schijnen. En je wordt aangetrokken door het licht. Mensen in de duisternis worden aangetrokken door het licht. Als ze een knorrige gelovige voor zich hebben, dan zeggen ze, nou, als dat nou het geloof is, nou, dan hoeft het voor mij niet. Als iemand die altijd heel streng is of een beetje zo schijnheilig door de wereld loopt. Van, joh, ik ben beter dan jij. Dan zeggen ze nou, ja, nou, dat hoeft voor mij niet zo. Maar God wil zijn licht in ons laten schijnen. En het is nodig dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Want dan kan Hij zijn werk in ons en door ons doen. En dat is nodig. Hij zond zijn zoon, dus ook als een voorbeeld voor ons. We hoeven maar naar Jezus te kijken. En dan zien we het beeld waar wij ook naartoe moeten groeien. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar het gaat om de intentie van ons hart. Willen wij dat? Willen wij groeien? Willen wij lijken op het beeld van Jezus? Willen we meer en meer op hem gaan lijken? Willen we dat de wereld ziet... God in ons ziet, willen wij als licht in de duisternis op de straten lopen. Als een soort licht van, hé, daar moeten we zijn. Dat gaat niet zomaar. Lijken op Jezus, die groei en doen wat Jezus wil. Soms willen we wel, maar zijn we gewoon te zwak. Hebben geen kracht. Of we vallen voor de verleiding. Daarom is het goed dat we ons bewust zijn dat God zijn geest heeft uitgestort in ons hart. Galaten 4, vers 6. Daar staat, nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. De geest van zijn zoon is uitgezonden in ons hart. Hij is de kracht die groter is dan de kracht die in de wereld is. Als we hem niet zouden hebben, hadden we een onmogelijke missie gekregen van God. Lijken op de Heer Jezus zonder de Heilige Geest, zonder de hulp van de Heilige Geest, is onmogelijk. Daarom zegt God ook, of bij Paulus, word vervuld met de Heilige Geest. Wees vol van de Heilige Geest. Wees je bewust dat de Heilige Geest in je woont. Wees je daarvan bewust. En als je dan van je eigen bewust bent. En je gaat naar huis. En je komt in een moeilijke situatie. Heilige Geest help. Wat moet ik doen? Geef wijsheid. Geef kracht. Geef de juiste woorden. Geef de juiste hartsgesteldheid. Geef de juiste houding. In alle facetten van het leven wil hij helpen. Onderwijzen. Openbaren. Want soms heb je openbaring nodig om iemand te kunnen helpen. Een ingeving van, Heer, wat moet ik doen? Hij heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. In uw harten. En we hebben dus een verhouding gekregen. Hij zegt dan in vers 7, je bent geen slaaf meer, maar je bent een zoon. Denk eraan. Je bent een zoon. Waar God alle dingen mee deelt. Een zoon geliefd door de Vader. Na zijn opstanding zei Jezus in Johannes hoofdstuk 20 vers 17 tegen Maria Magdalena, en dat onderstreept die verhouding. Hij zegt, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Mijn Vader en uw Vader. Ik vaar op naar mijn God en uw God. Uw God. We staan helemaal niet alleen voor. God is met ons. God is dichtbij gekomen. Dichterbij dan in het Oude Testament. We zijn veel meer gezegend als het Joodse volk in het Oude Testament. Maar het Joodse volk is nu ook gezegend, want ze hebben dezelfde God als Vader kunnen ze krijgen, als ze willen. Iedereen die gelooft in Jezus Christus heeft God als Vader. Dus de zegeningen gelden net zo goed voor Israël als voor ons als heidenen. Laat ons vooral niet gaan verheffen boven. Want het is voor ieder die gelooft. Voor allen die geloven. Een relatie die niet verbroken kan worden. Psalm 113. Het gaat dan vooral in vers 5. Wie is het als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op aarde, die de geringe opricht uit de stof, de armen verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk. Dat heeft hij van ons gemaakt. Hij heeft ons uit de stof opgevist. Hij wil bewaren vuil door de zonde. En God die hoog zit in de hemel, die ziet heel laag staat er dan. Hij is helemaal afgedaald. Hij is afgedaald in zijn Zoon Jezus Christus. Om ons te zoeken. Om u te zoeken. Om de mensen die in die duisternis wonen te zoeken. Hij is afgedaald. En dan staat er die de geringen opricht. Dus dat is een feit. Hij richt de geringen op. En hij verheft de armen uit het vuil. Om hem te doen zitten bij edelen. Wij worden koningskinderen als we opgericht worden. We zijn prinsen. Wij worden van adel. Wij worden van adel. Zo'n arme die in stof ligt, zo'n bedelaar of wat ook. We worden uit de stof gehaald. En we mogen bij God zitten, aan tafel, in zijn huisgezin. We mogen bij edelen wonen, bij edelen van zijn volk. En we zijn allemaal edelen geworden. Allemaal van adel. Dat is dan een prachtig beeld van God. De Heer Jezus is arm geworden, opdat wij rijk konden worden. En als koningen en priesters mogen we nou delen in zijn rijkdom. In zijn macht. In zijn eer. In zijn gezag. En denk er ook aan. Dat we mogen delen in zijn gezag. Als het nodig is. Dan kunnen we ons gezag als kind van God laten gelden. Die macht heeft hij ons gegeven. En ik denk dat we daar veel te weinig van bewust zijn. Soms denk je, ja, wat moet ik nou doen? Durf ik dat? Durf ik wel uit te stappen? Maar hij wil ons laten delen als koningen en priesters in zijn rijkdom om uit te delen. In zijn macht om dingen aan te pakken. In zijn gezag om dingen aan te pakken. Maar ook om zonde in ons te overwinnen. Er zijn ook bepaalde situaties waarin we zeggen, ja, maar ik ben zwak. En de Heer weet het wel. En we hebben bepaalde zwakheden waarin we elke keer maar toegeven. En dan kom je op die kamer uit, die een beetje donker is, waarvan die deur dicht houdt. Dat willen we eigenlijk niet weten, dat dat gebeurt. Maar God wil, maak die deur nou maar open en pak hem maar aan. Ik geef je kracht en ik geef je macht om de overwinning daarover te krijgen. God vraagt niks van ons wat we niet kunnen. Als het over heiliging gaat, over de zonde loslaten gaat, over zwakheden, hij geeft ons kracht. Adel verplicht, heb ik er staan. Galaten 3, vers 6, vers 27. Allen die in Christus gedoopt bent, hebben zich met Christus bekleed. Op het moment dat we Jezus hebben aangenomen en we laten ons dopen, zeggen we, Heer, ik wil u volgen. Ik wil, Heer, dat u de volledige heerschappij krijgt over mijn leven. Heb je vanmorgen over gezongen. Heer, u bent Heer van dit huis. Van dit huis, waar ik in woon, daar bent u de Heer van. Heer, u bent Heer van dit huis. En dan zeg je nogal wat. Want eigenlijk, als je dan thuis komt en je moet een keuze maken tussen een broeder opzoeken of een zuster of wat ook. Ik noem het dan maar als voorbeeld, er zijn zoveel situaties. En lekker uit te rusten op de bank. Dat heb ik wel zondagsmiddags, dan kom ik thuis en dan moet ik eigenlijk een uurtje op de bank. En dan weet ik dat ik smiddags naar eerst naartoe moet en denk, oh, ik wou dat ik niet hoefde. Maar is de Heer Heer van mijn huis? En als de Heer zegt van ga, dan moet ik alle moed verzamelen. En de Heilige Geest helpt me dan, geeft me de kracht. En als ik er eenmaal geweest ben, want daarvoor, tot ik er eenmaal ben, dan denk ik, oh. Maar als ik er eenmaal geweest ben en ik kom terug, dan voel ik me helemaal verkwikt. Weet je dat? Ik heb zoveel situaties meegemaakt dat je dus naar iemand toe gaat en denk ik, oh, wat moet ik nou toch zeggen? En ik zag er zo tegenop en dan kom je terug. Vol, helemaal verfrist op een of andere manier. Veel frisser als dat ik nu op de bank heb gelegen. Maar zo, dat is de ervaring. Soms moet je ergens een stap zetten. Je moet iets overwinnen in jezelf. En de Heilige Geest helpt je daarbij. En het is zo'n geweldige zegen als je mensen kunt zegenen. Als je mensen door een ontmoeting thuis gewoon kunt bemoedigen. Dat is zo'n geweldige zegen. En mensen zeggen dan dankjewel. Maar eigenlijk moet zeggen, ja, jij bedankt. Maar zo gaat dat. Wij zijn zo vaak teruggekomen aan een moeilijk gesprek. En waarin mensen dan blij zijn als je daar bent geweest. En dat je dan zelf ook heel erg blij bent en helemaal verfrist bent. U allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En door onze doop willen we zeggen dat we als Christus willen leven. We hebben ons verplicht, vrijwillig, om het leven van Christus te leven. Dat zeggen we bij onze doop. Het is niet zo dat we alleen maar ons laten dopen omdat we gered zijn. Dan blijven we gered zijn. Ja, ook dat. Maar er zit nog iets achter. We gaan leven zoals Jezus het bedoeld heeft. Met hulp van de Heilige Geest. Dit is het principe wat hier staat. Johannes 16 vers 7 zegt, maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, zegt Jezus. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Jezus zendt de trooster naar zijn discipelen. U, zegt hij speciaal, zal ik hem naar u toe zenden. Hij spreekt tot zijn discipelen. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen om discipelen van God te worden. En Jezus stuurt de trooster. En het principe wat hierin is, dat staat in vers 8. En, staat er dan, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Met andere woorden, wij hoeven het niet te doen. Hij zal het doen. Maar hij wil wel ons als instrumenten in zijn hand om dat te bewerken. Maar hij zal het doen. Dat is het principe. Niet alleen bij dit. Het is eigenlijk wel het belangrijkste. Als hij de wereld niet kan overtuigen van zonde, van de zonde van het ongeloof, dan gaan ze verloren. En ontmoeten ze straks God als rechter in plaats van als vader. En volgens dat principe heeft God de Heilige Geest gegeven om in ons te leven. En net zoals de Heilige Geest op Jezus rustte, rust Hij nu ook op ons. En zoals Hij in Hem woonde, woont Hij nu ook in ons. Zoals de Heilige Geest in Jezus werkte, werkt Hij nu ook in ons. En de vraag is, zijn wij beschikbaar voor de Heilige Geest? Zijn wij beschikbaar als instrumenten in zijn hand? De zegen die daardoor uit voortkomt is dat Jezus dus niet meer alleen stond. De zegen was toen beperkt in de omgeving van Jezus. En de zegen die God nu geeft door ons heen is wereldwijd. Want zijn kinderen staan niet alleen hier in Tiel, maar zijn in Colombia, zijn in Bangladesh. Overal ter wereld kom je kinderen van God tegen. Geleid en gesterkt door de Heilige Geest. Dus het bereik is zoveel malen groter geworden om de wereld te bereiken. Als we maar ons hart openen voor Hem. Als we maar bereid zijn om Hem zijn werk in ons te laten doen. Het was dezelfde geest die in Jezus was, die nu ook op ons rust. Lucas 2 kun je overslaan, doe dan maar gewoon door. Daar heb ik al iets over gezegd. Mag je thuis lezen. En dan staat er in Lucas 4, vers 18. De geest, zegt Jezus dan, als hij in de synagoge is en hij moet iets voorlezen uit Jesaja. En dan zegt Jezus, de geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heer te spreken. Die opdracht had de Heer Jezus meegekregen. Die opdracht is nog steeds actueel. Die is er nog steeds. Jezus is er niet meer, maar wij zijn er wel als gemeente. U bent er wel als persoonlijke gelovige, als kind van God. U bent ook zo'n zoon van God, zoals Jezus het was. Misschien zegt u van ja, maar dat is wel heel erg overdreven. Ja. Dat is misschien ook wel zo. Maar we hebben wel dezelfde roeping. Het bereik is veel groter geworden. En dit is nog steeds actueel. Mensen in die kamer, die kunnen, al die dingen kunnen daarop van toepassing zijn. Ze hebben redding nodig van het evangelie. Misschien zijn ze gebroken van hart. Ze hebben genezing nodig. U mag troosten. Misschien zijn ze gebonden. U mag het gezag laten gelden in de naam van Jezus Christus om die macht te verbreken. Misschien zijn ze verslagen, helemaal troosteloos. Dat mag iets opbeuren. Het is tijd om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken. En als we allemaal naar onze eigen omgeving zouden gaan kijken. En biddend daarmee bezig zouden zijn. Met onze buren of met ons werk. Wat dan ook. Heer, wat kan ik doen? Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat mag ik spreken? Moet ik het licht nu aandoen of moet ik het volgende week pas aandoen? Kunnen ze het dan wel verdragen of niet? Ja. Wachten op de Heilige Geest is het geheim. Johannes 3, vers 16 spreekt over een enig geboren zoon. Ik neem een aantal teksten ter de illustratie. In Romeinen 8 wordt gesproken over dat hij de eerstgeborene is onder vele broeders. Ziet u het verschil? Hij is gekomen als enig geboren zoon van de Vader. Hij was toen nog alleen. Later wordt die naam veranderd in eerstgeborene. Onder vele broeders. Hij is onze oudste broer. Af en toe schroom ik om het dat te zeggen. Dat hij is mijn broer, hij is mijn oudste broer. Maar hij is het wel. Hij is ook mijn Heer. Hij is vooral mijn Heer. En mijn redder, mijn verlosser. Maar hier staat hij ook. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus hij is ook mijn oudste broer. Ook uw oudste broer. Zijn wij aan zijn beeld gelijkvormig? Zijn we vol van de Heilige Geest? Is de vrucht van de Geest in ons zichtbaar? Je mag dat lezen in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Geest. Als die vrucht van de Geest in ons gerijpt is, door onze omgang met God en door de Heilige Geest, dan zullen we mensen aantrekken. Dan zullen we aantrekkelijk worden voor mensen. Ze zullen ons niet altijd willen geloven. Maar als ik het evangelie vertel, als ik hem als gewoon als een soort kokon, zoals ik in de wereld zo loop, en ik vertel zo het evangelie, dan kijken die mensen zo van, moet die? Maar als ik een hartelijk persoon ben, met al deze eigenschappen, en dan luisteren ze mensen. Ik heb een collega die luistert. Hij heeft het evangelie nog niet aangenomen. Maar hij weet wel dat God in mij woont. Dat weet hij. En daarom heb ik wel mooie gesprekken met hem. En nu nog dat moment dat het licht bij hem aangaat. Hè? Dat zou mooi zijn. Vrucht van de geest. Laat die rijpen alsjeblieft. Niet als een gebod. Niet als het niet lukt, als een straf. Hebben God als Vader. Hij heeft geduld met ons. Hij wil ons helpen. De Heilige Geest wil ons helpen. De Geest van Gods Zoon woont in ons. Ja. Ik denk dat ik hier belaat. Het is goed. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. U bent een zoon en dochter van God. En denk niet te gering van jezelf. Want alles is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest in jou. Amen.